Thank you. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op Israëlzondag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Zieken. Liandra, een pleegkind van familie Visser, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Shani Hardenbol heeft woensdag 9 oktober een gesprek over verdere behandeling. Jeanette Burggraaf heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen na een ongeval met de auto. Ze mocht gelukkig weer thuiskomen. Huwelijksjubileum. Woensdag 9 oktober hopen Martin en Willy van Horsen de Vries 45 jaar getrouwd te zijn. Huwelijk. Donderdag 10 oktober hopen Niek Hardenbol en Roos van Dam met elkaar te trouwen. De kerkelijke huwelijksbevestiging begint om 14:30 al hier in de Grote Kerk en wordt geleid door dominee van Maurik. Israëlzondag. Vandaag is het Israëlzondag. Bij het verlaten van de kerk ontvangt u informatie over Israël en de Messias belijdende Joden. Hierin kunt u, kan jij je ontdekken wie onze God is voor zijn volk Israël. Aanbevolen voor jong en oud. Themaavond catechisatie. Op dinsdagavond 8 oktober is er om 7 uur een themaavond voor alle catechisanten. De gewone catechisatie komt daarmee te vervallen. De belijdeniscatechisatie gaat wel door. Ouderencontactmiddag. Dinsdagmiddag 8 oktober is er weer een contactmiddag. De middag begint om 2:30 in de Damsteen. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor Centrum voor Israëlstudies. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in oktober bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen nu als voorzang uit de Psalm 105, vers 5 en 24. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De gemeente mogen deze dienst op deze Israëlzondag voortzetten met het zingen van Psalm 89, vers 2 en 20. En we zongen zojuist met Psalm 105 over dat verbond wat God gesloten heeft met zijn volk. Wat hij gesloten had met Abraham en wat van kind tot kind wordt voortgeplant. Maar God heeft ook een verbond gesloten met het koningshuis van David. Daar wordt over gezongen in Psalm 89. En dan zingt Psalm 89 over een gunsteling, over een gezalfde. Ja, dat is op dat moment David, maar we weten allemaal dat uiteindelijk die grote koning zou komen, de Messias. En die is voortgekomen uit dat koningshuis van David, uit het volk Israël. Dus zo mogen we ons ook verbonden weten met Israël, dat daar de Messias geboren is, die gunsteling, die gezalfde. Psalm 89, vers 2 en ook vers 20. Elke zondagmorgen wordt de wet van God voorgelezen. Voor ons heel bekend. Maar daarmee weten we ons ook verbonden met het volk Israël. Want Israël heeft in de woestijn voor het eerst die wet gehoord. Toen heeft God die woorden gesproken tot zijn volk. En nu mogen die woorden ook klinken tot ons. Want diezelfde woorden zijn ook voor ons heel belangrijk. God had voor zijn volk heel wat voor, dat ze goed zouden leven naar zijn geboden, naar zijn inzettingen, naar zijn wil. En dat heeft Heere God ook met ons voor. Dat wij zo de wet van God ook horen. Niet als een lode last die over ons leven heen gelegd wordt, maar dat het een lieve lust mag zijn om die God ook te mogen dienen. Die God van Israël, die ook onze God wil zijn. En daarom lezen we ook vanmorgen de wet van God en luisteren ook naar de samenvatting die Jezus als de Messias de wet van zijn vader heeft samengevat. Daar mogen we ook naar luisteren. En daarna zingen we met elkaar op Psalm 147 en daarvan het 10e vers. En daar zingen we ook, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147 vers 10. Na de wet van God en ook de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, toen, maar ook nu. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. God op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Ook nu. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken. Want hij zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Denk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag ook vandaag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen de nadelen van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt vanmorgen tegen ons, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die door uw Heilige Geest ook nu vanmorgen hier in ons midden wil zijn. En nu mochten we ons al verbonden weten met uw volk, door de psalmen die we zongen, waarin we mochten zingen van dat verbond wat u ooit gesloten hebt met uw eigen volk, met Israël. Een geplaagd en een gehaat volk, door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. Maar u heeft uw verbondsgeheimen aan hen bekendgemaakt, die de volkeren om Israël, zongen we zojuist, moesten missen. Ze hadden allerlei andere goden die ze dienden, maar uw volk mocht u dienen, u leren kennen. En u maakte uzelf ook bekend door middel van de woorden die u sprak, ook door de wet heen. En het geheimenis van uw verbond was toch juist dat, dat u met dat volk, en ze waren echt niet beter dan al die volkeren rondom haar, dat u met dat volk een eigen weg wilde gaan. Dat het uw oogappel mocht en mag zijn. En zo weten we ons ook verbonden met dat volk. Want diezelfde God heeft zich nu ook aan ons bekendgemaakt. Want u bent niet alleen maar de God van Israël gebleven. Maar u heeft door uw Zoon Jezus Christus ook ons als heiden doen delen in dat verbond. En zo zet u dat ook door. Het mag van kind tot kind worden voortgeplant. En dat mogen we elke keer weer ervaren. Als dat verbond betekent en verzegeld wordt aan de voorhoofden van kinderen. Als dat naar voren mag komen in het zingen wat wij doen. Dat verbond wat u van eeuwigheid gesloten hebt met uw volk, maar in uw volk ook met ons. En zo mogen we ons verbonden weten met uw eigen volk. Mee erven in die belofte, mee erven in die weldaden van dat verbond. En dat maakt ons wel heel bescheiden. Want wie zijn wij? We mogen ons niet verheffen boven uw volk. Maar we mogen wel verbonden zijn met dat volk. En bidden voor haar. Ook juist in deze omstandigheden waarin uw volk zich bevindt. En we bidden van u, geef dat wij door het licht van uw Heilige Geest ook vanmorgen zicht mogen krijgen op wie u bent voor uw volk en wat u voor hebt met uw volk, maar wat u ook voor hebt met deze wereld, door uw volk heen. Want Heer, dat kan wel eens wegraken. In al dat tumult wat er nu gaande is, de oorlog die gaande is, alle agressie die er is, al het oorlogsgeweld wat steeds maar verder gaat, kunnen we wel eens vergeten waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat om uw naam. Het gaat om de kennis van de Messias. Het gaat om de kennis van uw genade, die geheimen van uw verbond. En Heer, geef dat de volkeren van deze aarde, ook de volkeren die zich nu zo verheffen tegen Israël, daarvan mogen weten dat dat voor hen open mag gaan. En dat Jood en Heiden samen dan de Messias mogen dienen, mogen kennen en mogen vrezen. Heer, daar verlangen we naar. Daar zien we naar uit. En gelukkig dat we mogen weten dat eenmaal die shalom van u werkelijkheid mag worden. Als u wederkomt op de wolken van de hemel, dan zal er geen strijd meer zijn, geen oorlog meer zijn. Maar dan mogen we weten dat al die volkeren, ook al die volkeren die eerst uw verbondsgeheimen misten, dat al die volkeren ook mogen delen in de heerlijkheid van uw koninkrijk, als ze de Messias hebben leren kennen. Geef dat wij zo ook vanmorgen mogen horen van die ene naam. Ga zo met ons mee in het spreken, in het luisteren. En wilt u ons gedenken in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden, in het geven van onze gaven straks, in de gebeden die we opzenden, ook straks in de voorbeden, in het ouderling van dienst zijn, in het diaken zijn, in het koster zijn, in het bedienen van de techniek, in het organist zijn, Heer, geef dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een psalm. En ook in de psalmen weten we ons verbonden met het volk Israël. Wij zingen niet voor niets, ook in de dienst altijd psalmen. En dat zijn psalmen die God aan Israël gegeven heeft, maar die we nog steeds ook mogen zingen in die verbondenheid met dat volk. Psalm 83 gaan we met elkaar lezen. Best een heftige psalm, aangrijpend ook, maar toch wel goed om die vandaag te lezen. Er staat boven gebed om straf voor de vijand. Nou, dat alleen al. Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet. Houd u niet doof. Wees niet stil, o God. Want zie uw vijanden tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten we hen uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn en de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus, ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Ze zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kizon. Ze zijn weggevaagd de Endor. Ze zijn geworden tot mest op de aardbodem. Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeeb. Al hun vorsten als Zeba en Zalmunna. Die zeiden, laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind, zoals een vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt. Achtervolg hen zo met uw storm, jaag hun schrik aan met uw wervelwind, bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, Heere, uw naam zoeken. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid. Laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is Heere, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. Tot zover deze psalm. Ik wil dan vanmorgen deze psalm aan de orde stellen. Ik heb niet speciaal een tekst uitgekozen. Ik zal proberen om de psalm wat voor het voetlicht te halen. Maar het gaat uiteindelijk om die climax aan het eind van die psalm, vers 19. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is Heere, God van het verbond, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. Daar verlangen we toch naar. Dat heel de aarde die naam van deze God van Israël zal kennen en zal eren. Nou, als er bij jullie in de klas iemand voorgetrokken wordt, als de juffrouw of de meester eigenlijk laat zien van ik vind die eigenlijk aardiger dan jij, althans dat denk je, ja, dan vind je het niet leuk, hè? Dat mag niet, hè? Er mag geen leerling voorgetrokken worden. Zoals in een gezin ook niet het ene kind meer mag zijn dan het andere kind. En toch, als we de Bijbel lezen, dan merken we dat God met Israël, dat volk Israël, toch wel een hele eigen weg is gegaan. Het lijkt net of hij dat volk wat voorgetrokken heeft. Dat het uiteindelijk alleen maar om dat volk zou gaan. Nou, dat is ook zo. God heeft een hele speciale band met dat volk Israël. Maar hij trekt ze daarmee niet voor. Want hij ziet ook best heel veel verkeerde dingen bij het volk Israël. Maar hij wil door dat volk ook de andere volkeren zegenen. Nou, daar mogen we ook vanmorgen best wel van horen. Dat God zo met zijn volk een eigen weg gaat. Maar tot heil van alle volkeren van deze aarde. Ook Nederland, maar ook jij en ook ik. Daar gaan we met elkaar over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen die psalm. Psalm 83. Psalm 83 uit de bundel Weerklank. En dan zingen we de versen 1 en 2 en 5 en 6. Dus de eerste twee versen en ook de twee laatste versen van deze psalm uit de bundel Weerklank. De psalm die vanmorgen aan de orde is. Gemeente, morgen is het een jaar geleden dat Hamas die laffe inval deed in Israël. Daar huis hield in die kibbutzim aan de grens met Gaza en Israël. Ik zie nog die wanhopige blik van zo'n meisje wat ontvoerd werd op zo'n brommer achterop bij zo'n Hamas-strijder. De wanhoop in haar ogen, wat zal er met mij gebeuren? Ontvoerd, als gijzelaar ergens terechtgekomen. Ik geloof dat ze zelf alweer bevrijd is, maar in ieder geval, je zag die wanhoop in die ogen van dat meisje die daar ontvoerd werd. En we kennen ook die afschuwelijke verhalen hoe Hamas heeft huisgehouden daar in die kibbutzim vlak bij de grens. Mensen die in koele bloeden werden doodgeschoten, vrouwen die verkracht werden, misbruikt werden. Israëlische soldaten die door de straten van Gazastad gesleurd en getrokken werden, gemarteld, uiteindelijk gedood werden. Nou gemeente, wat een tragiek, hè? Wat een ellende. En nog steeds is die oorlog gaande. Wat een verschrikkingen aan beide kanten. De kant van Israël, maar ook aan de kant van de Palestijnen, ook nu aan de kant van de Libanezen. En nog steeds die onzekerheid hoe het allemaal zal gaan. Ook de onzekerheid over het lot van die gijzelaars die dan nog gevangen gehouden worden of misschien al gedood zijn. We weten het niet. In ieder geval heel veel onzekerheid als het gaat over de toekomst. De toekomst van Israël, maar ook de toekomst daar in het Midden-Oosten. En gemeente, hebben we vanmorgen Psalm 83 gelezen. Zomaar een psalm met dat grote psalmboek. En het lijkt wel of deze psalm, misschien merkt u dat wel bij het lezen, het lijkt wel of deze psalm geschreven is in deze tijd. Alsof deze tijd onder woorden gebracht wordt door de psalmist. Het is Asaf, naast David ook een hele bekende psalmist. We kennen Asaf van dat bekende lied wat jullie wel kunnen zingen. Hè? Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Nou, dat is een bekende psalm, ook van Asaf. Maar ook Psalm 73 en 77, waar Asaf het gevoel heeft, hoe heb ik het nou eigenlijk met mijn God? Om me heen gaat het allemaal goed, maar met mij, ik moet heel veel meemaken. In ieder geval Asaf die het niet altijd gemakkelijk had. Gelukkig dat hij ook wist van God die naar hem omzag. In ieder geval nu schrijft hij in Psalm 83, waar hij eigenlijk iets beschrijft van datgene wat hij meemaakt met zijn volk. Maar het lijkt wel alsof deze psalm nu in deze tijd geschreven is. Wat het volk Israël nu meemaakt, maakten ze toen ook mee. Want in de tijd van Asaf werd Israël belaagd van vele kanten. En ook nu, hè, Israël wordt belaagd van vele kanten. Veel volkeren die zich tegen Israël opstellen. Er worden in deze psalm 10 vijanden genoemd. Opvallend dat het heel veel volkeren zijn die op een of andere manier nog afstammen van Abraham. Het lijkt wel of ze toch wel een beetje verwantschap hebben met Israël, maar toch zich tegen Israël verzetten. Zoals dat ook nu het geval is. En de moslims hebben toch eigenlijk ook nog best wel een beetje een band met Abraham, maar toch, ze verzetten zich tegen Israël. En ze worden genoemd in deze psalm Ismaëlieten, Edomieten, Moabieten, Ammonieten, Hagrieten, waarschijnlijk nakomelingen van Hagar, Amalek en Tyrus en Filistea worden ook genoemd. Dan zou je kunnen denken aan het huidige Libanon met Hezbollah wat zich keert tegen Israël en Gaza met Filistea, met de Palestijnen. Kortom, wat 7 oktober gebeurde, verleden jaar, en wat nog steeds gebeurt, is herhaling van de geschiedenis. Altijd maar die strijd tegen Israël. Altijd maar weer zich richten tegen dat volk. Dat kleine volkje daar langs de Middellandse Zee. Het houdt niet op. Het gaat maar door. Maar gemeente, het is natuurlijk niet zomaar een oorlog. Kijk, het is niet een oorlog die je kunt vergelijken met de oorlog tussen, laten we zeggen, Rusland en Oekraïne. Ja, ook dat is erg natuurlijk en dat gaat ook maar door en ook heel veel mensenlevens die ermee gemoeid zijn. Maar die oorlog daar in Israël is van een hele andere orde dan al die andere oorlogen die er in de wereld zijn. Ook in Afrika en andere delen van de wereld. Daar gaat het heel vaak om gebiedsuitbreiding, om macht. Maar de oorlog die daar in Israël woedt, met al die volkeren die zich verzetten tegen dat volk, is toch van een hele andere orde. Waarom? Wel, uiteindelijk gaat het daar om de tegenstelling tussen aan de ene kant de God van Israël, Die God die zich verbonden heeft met zijn volk. En allen die deze God niet erkennen. Die deze God niet willen belijden. En die zich dan verzetten tegen Israël, maar daarmee ook tegen die God van Israël. Het is opvallend dat Hamas de oorlog die ze voert tegen Israël de Al-Aqsa-storm noemt. Men duldt het niet dat die tempelberg waar die tempel van hen staat, dat heiligdom van hen staat, dat die in de handen van Israël is. Het is niet de heilige stad van Israël, maar het is de heilige stad van hen, van de moslims. En daarom moet Israël verdwijnen. Van de River to the Sea moet daar een Palestijnse staat komen. Van de Jordaan tot de Middellandse Zee moet daar een Palestijnse staat komen. Weg met Israël. En daarmee eigenlijk ook weg met de God van Israël. Die dulden we niet. Nou, dat is toch hetzelfde wat Asaf in zijn psalm zegt. Hij zegt, vers 5, de vijanden rondom Israël zeggen, kom, laten we hen, dat is Israël, uitroeien. Zodat ze geen volk meer zijn. En aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Maar met het wegvagen van die naam gaat het ten diepste ook om het elimineren van de naam van de God van Israël. Weg met dat volk, weg met de God van dat volk. Nou gemeente, voelt u wat er dan achter die strijd daar in het Midden-Oosten gaande is. Dat betekent niet dat Israël een vrijbrief heeft om maar in wraak of in agressie in Gaza of in Libanon huis te houden. Maar toch, zij voeren een strijd vanwege het feit dat het gaat om die God van hun volk. Ook al beseffen ze dat niet altijd, maar toch, dat zit achter die strijd die nu gaande is. Het is een strijd die te maken heeft met die tegenstelling. Tussen aan de ene kant de God van Israël en allen die deze God niet willen erkennen. Dat zit achter die oorlog daar in het Midden-Oosten. En eigenlijk is er altijd de jaloezie geweest dat God Israël heel speciaal behandelde. Dat er een hele speciale band is tussen God en dat volk Israël. Het is zijn volk. Ja. Het is zijn oogappel. Het is zijn beminde. Het is zijn lieveling. Israël is niet zomaar een volk. Israël kun je niet vergelijken met ons land of met een ander land. Maar Israël is een heel speciaal volk. Daar heeft God zich mee verbonden. Tussen al die volkeren neemt Israël toch wel een hele bijzondere, unieke plaats in. Maar gemeente, laten we eerlijk zijn, dat stuit misschien ook wel bij onszelf. Dat stuit toch heel vaak op onbegrip. Ja, op weerstand. Eigenlijk dat je een beetje jaloers bent. Waarom dat volk wel en een ander volk niet? En misschien om wel een beetje te begrijpen. Ik gaf dat voorbeeld voor de kinderen. Als er iemand in de klas voorgetrokken wordt. Als die meer mag doen. Als de juffrouw misschien meer met dat meisje of met die jongen op heeft. Dan vind je dat niet leuk. En dat mag ook helemaal niet. Niemand mag voorgetrokken worden. Iedereen is gelijk, ook in een gezin. Je mag niet het ene kind boven het andere kind stellen. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. En begrijpelijk dat er dan iets ontstaat van jaloezie. Waarom? En toch, gemeente, Israël is meer dan alle andere volkeren. God gaat met dat volk een hele eigen, unieke weg. Dat blijkt ook. Ook in de Bijbel. Dat God heel speciaal met dat volk Israël een weg wilde gaan. Hij koos dat volk uit. En dat volk was echt niet beter dan alle andere volkeren. Waarom nou Israël? En toch, Israël koos God uit. En dat wil niet zeggen dat dat volk dan gespaard werd door God. Hè? Dat het altijd de handen boven het hoofd gehouden werd. Dat kan inderdaad bij voortrekken gebeuren. Dat kind nooit straf krijgt, nooit lelijk aangekeken wordt. Maar zo was dat met Israël niet. En nog niet. Israël kreeg er ook van langs. Want wie de profetieën leest, welke profetie het maar is, die ziet altijd dat profeten heel duidelijk kritiek moesten uitoefenen op dat volk. Dat volk wat niet gehoorzaam was, dat volk wat niet leed aan de wet van God, dat volk wat eigenlijk maar de afgoden diende in plaats van de God van Israël. Heel veel profetieën waarin het volk Israël onder kritiek gesteld werd. En eerlijk gezegd, gemeente, weet ik niet hoe God nu naar zijn volk kijkt. Als er nu een profeet zou opstaan die wat zou moeten zeggen over het volk Israël, weet ik niet wat voor profetieën dan zouden klinken. Misschien wel iets van, ja, jullie voeren nou wel strijd en terecht hoor, maar zul je mij als de God van jullie volk niet vergeten? Zullen jullie niet vergeten dat het gaat om de Messias die ik gezonden heb? Kortom, ook al is dat volk nu bezig om zichzelf te verdedigen, dat we niet zeggen dat ze een vrijbrief krijgen om alles maar te doen waar ze zin in hebben. Het is wel zo'n volk, het is een geheiligd volk, maar geen heilig volk, geen zonderloos volk. Zeker niet brandschoon in haar handelen. En toch is er die speciale relatie met dit volk. God sloot met Abraham, we zongen ervan, Psalm 105 al. God sloot met Abraham verbond en heeft beloofd dat in dat volk Israël, al de andere volkeren gezegend zouden worden. En dat is gebleken. Dat heeft God waargemaakt, toch? Want hoe heeft God laten zien dat in dat volk al de andere volkeren gezegend zouden worden? Nou, wie is er uit dat volk Israël voortgekomen? We zongen Psalm 89 over die gunsteling, over die gezalfde, koning David, die een voorafschaduwing mocht zijn van de gezalfde die komen zou. Uiteindelijk zou uit dat volk Israël, uit het koningshuis van David, zou de Messias geboren worden. En die is toch geboren? En zo zijn de gelukkigen ook onder Israël. En straks bij de uitgang krijgt u een blad wat te maken heeft met die Messias belijdende Joden. Zo zijn de gelukkigen ook in Israël Joden die tot de erkenning gekomen zijn van de Messias. Die deze Messias hebben leren kennen, hebben leren dienen. Want hij is aan Israël gegeven tot heil. Maar niet alleen tot heil van een Jood, maar ook tot heil van de andere volkeren. En zo mogen zowel Joden als ook heidenen samen delen in de vrede van de Messias, in de shalom die hij tot stand gebracht heeft. Hij is immers de middelaar van het verbond. Hij heeft Jood en heiden samengebracht in die verbondenheid met deze Messias. Ja, aanvankelijk wilde het volk Israël dat ook niet. Ze dachten dat het heil alleen maar voor hen was en niet voor de heidenen. Maar God heeft laten zien, ook door datgene wat er gebeurde met de apostelen, God heeft laten zien dat het heil ook voor de heidenen was. En zo is dat ook hier in de lage landen aan de zee terechtgekomen. En mogen wij ook delen in datzelfde heil van de Messias. Mogen we meedelen in die erfenis. Mogen we meedelen in die belofte van het verbond. Dat is het grote van datgene wat God met zijn volk voorhoudt. En daarom mag Paulus ook inderdaad zeggen, ja, we moeten niet boven Israël gaan staan. We moeten niet hooggevoelig zijn, niet hoogmoedig zijn. Maar we mogen inderdaad zien dat God door Israël heen gezorgd heeft voor de Messias. En dat wij mee mogen delen in die erfenis. Eerst de Jood en dan de Griek. In die volgorde. Maar ja, gemeente, nogmaals, dat stuit natuurlijk best op heel veel weerstand. Altijd maar weer die jaloezie richting Israël. Wat heeft dat kleine volkje nou voor betekenis? Waarom is alle aandacht daarop gericht? En dat heeft zijn weerslag ook gekregen in de zogenaamde vervangingstheologie. Wat is dat? Wel, er is op een gegeven moment ook iets gekomen van de kerk, de gemeente, de christelijke gemeente, die in de plaats van Israël gekomen zou zijn. Al datgene wat er in de Bijbel over Israël gezegd wordt, dat geldt nu voor de christelijke gemeente, dat geldt nu voor de kerk. En Israël telt dan eigenlijk bijna of haast niet meer mee. Heeft geen meerwaarde meer. En dat is niet goed. Want we mogen juist zien dat God door dat volk Israël, waar hij nog steeds zijn eigen gang mee gaat, tot ons gekomen is met de Messias. En dat we dan niet boven dat volk zullen staan en ook dan niet dat volk zullen vervangen, maar samen mogen delen in diezelfde erfenis. En wat ook heel erg is, die jaloezie heeft natuurlijk ook zijn weerslag gekregen in alle golven van antisemitisme die over het volk Israël heen gekomen zijn. En dan kunnen we denken aan de farao van Egypte die bezig was om dat volk eigenlijk te elimineren, dat het niet meer zou bestaan. Of die geschiedenis van Haman en Esther, we kennen dat wel, dat eigenlijk ook Haman bezig was om dat volk uit te roeien. Of Herodes met de kindermoord in Bethlehem. Maar we kunnen natuurlijk ook denken aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. En alle vormen van antisemitisme, juist ook in deze tijd die weer naar voren komen. Het heeft alles te maken met het niet willen erkennen dat Israël meer is dan alle andere volkeren rondom Israël. En in deze wereld. En gelukkig heeft de Heer ook steeds weer laten zien dat hij het voor dat volk opnam. Ja. In de psalm worden daar voorbeelden van genoemd, hè? Daar gaat het vooral over de tijd van de richteren. Er worden namen genoemd van Barak en Deborah en Gideon. Richters die ervoor gezorgd hebben dat er steeds weer weerstand geboden werd tegen die volkeren rondom Israël. Die naar Israël toe kwamen om het weer aan te vallen en te plunderen. We kennen die geschiedenissen wel. Maar steeds kwam God weer op voor zijn volk. En liet hij mannen en zelfs ook vrouwen opstaan om op te komen voor zijn volk. Doet de Heere God nog. Hij beschermt zijn volk. Ook in de oorlogen die er geweest zijn. Oudere mensen onder ons weten nog wel van de Zesdaagse oorlog. Toen heeft God ook laten zien dat hij zijn volk wilde beveiligen. Of de Yom Kippur oorlog. Die oorlog die begon op de grote verzoendag. Iedereen dacht dat Israël onder de voet gelopen zou worden. Maar uiteindelijk kwam daar een wending, kwam er een keer. Dat mogen we zien als dat God het opnam voor zijn oogappel, voor zijn volk Israël. En nog, het was heel wonderlijk dat die 180 raketten die uit Iran geschoten werden, onderschept konden worden. En dat het eigenlijk weinig schade heeft aangericht. Terwijl iedereen verwacht had dat het anders zou zijn. Op een of andere manier toch, dat God zijn volk wil beschermen. Zijn volk niet in de steek laat. Maar gemeente, dat kunnen we allemaal tegen elkaar zeggen. En belangrijk omdat het deze psalm ook op te diepen en te zeggen, dat heeft ook voor deze tijd een betekenis. Maar het heeft wel een doel. God heeft er wel een bedoeling mee waarom hij het voor zijn volk opneemt. Toen, maar ook nu. Welk doel dan? Dat wordt in deze psalm wel op een hele bijzondere en ook wel wat heftige manier onder woorden gebracht. Allereerst is het aangrijpend, dat hebben we ook al gelezen en dat blijft ook altijd wel heftig. Aangrijpend in welke beelden er gesproken wordt over het oordeel wat zal gaan over die volkeren die zich verheffen tegen Israël. Er worden beelden gebruikt van wind en vuur. Zoals kaf meegevoerd wordt door de wind, zo zal het met die volkeren gaan die zich tegen Israël verheffen. Zoals een vuur een heel woud, een heel bos kan aansteken. Zo zullen de volkeren te maken krijgen met de toren van God. Dat is niet mis. Dat is heftig. God die toornig kan zijn op zijn eigen volk. Jazeker. Daar zijn ook voorbeelden van. Maar ook toornig kan zijn op de volkeren die zijn oogappel aanraken. En nu zal ik de laatste zijn om te beweren dat Israël nu een soort middel is in de hand van God om die toren te laten blijken. Dat weet ik niet. Maar het moet wel eerlijk zijn dat het God wel te doen is om zijn volk. Dat hij het opneemt voor zijn eigen volk. Het bestaansrecht van het volk is in het geding. Want er zijn toch volkeren die zeggen dat volk Israël mag helemaal niet bestaan. Dat moet van de aardbodem weggevaagd worden. Iran heeft wel eens gezegd, we drijven dat volkje zo de Middellandse Zee in, dat ze niet meer bestaat. Altijd maar weer erop gericht dat dat volk geen bestaansrecht heeft. Maar gemeente, nu eindigt deze psalm toch wel met een hele aparte climax. En goed om daar ook vanmorgen bij stil te staan. Want als er dan zo'n oordeel gaat, hè, als dat oordeel zal gaan over die volkeren die Israël belagen, toen, maar ook nu. Als dat zou gebeuren, dan heeft dat wel een doel, een heel hoog doel. Want wat staat er in deze psalm? Dat begint al in vers 17. Dan zullen zij, dat zijn die volken die te maken hebben met die toorn van God, dan zullen zij, heren, dat is de aanduiding van de naam God als de God van het verbond, dan zullen ze uw naam zoeken.
Wat? Als die toren gaat over die volkeren, dan heeft dat de bedoeling dat dat volk wat onder die toren leidt, de naam van God zal zoeken. Dat ze tot bekering zal komen en die naam zal erkennen. Waar ze zich eerst tegen verzetten, dat ze die naam zullen lief krijgen. En daarom aan het eind van die psalm, ik zei al, dat is eigenlijk een beetje de climax van de psalm. Dan zullen zij, en dat zijn weer die volken die te maken hebben met die toren van God. Dan zullen zij weten dat u, en dat tussen haakjes achter, uw naam is toch Heere. Dat u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. Dat is het doel. Dat God met zijn oordeel komt, opdat de volkeren van deze aarde zullen erkennen, er is maar één God. De God van Israël. De Allerhoogste. Hij regeert over deze wereld. Hem moeten we erkennen. Nou gemeente, daar gaat het toch om? Het gaat toch uiteindelijk om die naam van God. Niet om dat volk. Niet om alles wat er nou gebeurt met dat volk. Maar het gaat uiteindelijk om die naam van die God. Van het volk. De naam van God. En die naam, ik zei het al, die naam is Heere, Yahweh. Dat wil zeggen, degene die zich bekend gemaakt heeft als ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Is zo'n prachtig lied wat daarvan zingt. Zo onnoembaar aanwezig, die ene naam. Maar dat is de God van Israël. Zo maakt hij zich bekend. De eeuwige, de getrouwe. Als we deze dienst begonnen zijn met Fotum, dan hebben we ook gezegd, u bewaart de trouw tot in der eeuwigheid. En die trouw die bewees God al aan zijn volk. Komt het een van de psalmen? Uw trouw bewaart u tot in de eeuwigheid. En van die trouw mogen wij nu leven en van die trouw moeten ook de volkeren van deze aarde leven. Ook diegenen die zich nu verheffen tegen Israël. Zijn we moeten die God leren kennen. Dat het uiteindelijk om die naam gaat. Hij is de God van de ganse aarde. Die God die gediend mag worden door Joden. Maar zeker ook door heidenen. Door een Israëliër of door een Palestijn. Door iemand uit Israël of iemand die bij Hezbollah hoort. Ze moeten die naam leren kennen. De naam van deze God. Dat is het hoge doel van de komst ook van Christus naar deze aarde. Daarvoor is hij gekomen, de Messias. Voortgekomen uit Israël, jazeker. Maar de redder, de Messias, de verlosser toch van de ganse aarde. Dat zowel Jood als heiden mogen komen tot de kennis van die naam. De naam van Jezus. Daar is al datgene wat er gebeurt in het werk van zending. Maar ook datgene wat er gebeurt in het volk, onder het volk Israël. Daar is het op gericht. Dat ze de naam van de God van Israël, de naam van de Messias, de naam van Jezus zullen leren kennen. Want in hem heeft God zich bekendgemaakt. Zo heeft hij bekendgemaakt dat hij die God wil zijn die zich ontfermt over wie maar naar hem toe komt. Wie het ook is. Of het nu een Jood is of een heiden. Of het nu een seculiere Jood is of een orthodoxe Jood. Of het nou iemand is van de PKN of van de Oud-GGN. Of die nou evangelisch is of reformatorisch. Om die naam, om die ene naam gaat het. En wat zou het, gemeente, wat zou het heerlijk zijn. Als nou ook deze oorlog, hè, datgene wat er nou in het Midden-Oosten plaatsvindt. Als nou uiteindelijk dat de uitwerking mag zijn. Dat Israël zelf ook tot de erkenning mag komen. Het gaat uiteindelijk om die Messias. Het gaat uiteindelijk om diegene die God aan ons als volk gegeven heeft. Maar dat ook de Palestijnen en ook de Hezbollah aanhangers, en noem ze maar op. En dat ze zullen komen tot die erkenning van die Messias. Dat Jood en Heiden verbonden mogen zijn met die ene God. Met die ene naam. Die ene naam zullen belijden. Die naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Waarover gesproken wordt in het boek Handelingen. O, zeker als ik het nu zeg. Hè, dan is dat haast een utopie. Hè? Iets wat haast niet mogelijk kan zijn. Getuigt het nog van realiteitszin, denkt u misschien bij uzelf. U kunt het nou wel zeggen vanaf die kant. Maar dat zie je toch niet gebeuren. Moest kijken wat er nou allemaal met het Midden-Oosten gebeurt. En al die oorlogen en al die weerstand tegen Israël. Er moet toch opgetreden worden, er moet toch verdedigd worden. Ja, natuurlijk. Israël moet en mag zich ook verdedigen. En de volkeren rondom Israël blijven zich verzetten tegen dat volk. Zeker. En toch, uiteindelijk gaat het God, en om hem gaat het toch, gaat het God om dat ene doel. En dat we dat ook niet uit het oog verliezen. Ook als christenen niet. Ook als kerk niet. Dat het dat ene doel is dat die naam van die God van Israël, de naam van de Messias, dat die aanbeden, dat die gelooft, dat die geëerd zal worden. Want uiteindelijk gaat deze geschiedenis, de wereldgeschiedenis, ook in datgene wat daar gebeurt in het Midden-Oosten, gaat deze geschiedenis heen naar het einde van de geschiedenis. En we weten nu hoe het zal zijn, hoeveel oordelen er nog over de wereld zullen gaan, hoe het zal gaan dan in Israël, wat er misschien allemaal zal gebeuren. Maar eenmaal komt Christus, de Messias, terug. Toch? Diegene die God aan zijn volk gegeven heeft, maar in zijn volk ook gegeven heeft aan de volkeren van deze aarde. En wie zullen er dan? Wie zullen er dan rondom die troon staan? Rondom de troon van dat lam. Rondom de troon van de Messias. Daar staan echt niet alleen Joden. Zeker niet. Maar daar staan al diegenen, waar ze ook vandaan komen. Dat zijn al diegenen die de naam van God, de naam van de God van Israël, de naam Heere, hebben leren spellen. En die al de naam van de Messias hebben liefgekregen. Of het nu een Palestijn is uit Gaza, die uiteindelijk toch bekeerd is tot de God van Israël. Of een Jood die zich uiteindelijk toch overgegeven heeft aan die Messias, zo'n orthodoxe Jood. Of zo'n stoere orthodoxe christen die toch ingewonnen is voor het evangelie. Of zo'n wereldling die helemaal nergens van wist, uiteindelijk toch getrokken is uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Eenmaal zullen al diegenen rondom de troon staan. Het is ons verlangen. En ook het doel van datgene wat God met deze geschiedenis voor heeft. Dat uiteindelijk die naam groot gemaakt zal worden. Door wie ook maar. En hoe dan ook. Maar uiteindelijk het gaat om die naam. Dat is het ultieme doel van de geschiedenis. De geschiedenis van deze wereld. Uiteindelijk ook de geschiedenis van je eigen leven. Het is een heel bekend lied. Althans, ouderen zullen dat wel kennen. Er ruist langs de wolken een liefelijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. En vanmorgen zou ik eigenlijk willen zeggen, die ene naam die daar ruist langs de wolken, die verenigt niet alleen maar hemel en aarde tezamen, maar die verenigt ook Jood en Heiden tezamen. Opdat zij samen die God van Israël, de naam van de Messias, zullen bezingen. Want dat lied zingt ook, dat is een vraag die ook naar ons toe komt. Dat lied zingt ook, kent gij die naam nog niet? Kennen ze die naam daar in Israël? Kennen ze die naam daar in Libanon? Kennen ze die naam daar in Gaza? Kent gij die naam nog niet? En die vraag die komt naar ons ook vanmorgen. We kunnen over Israël spreken en preken. We kunnen hele beschouwingen overhouden. En de een die zegt dit en de ander zegt dat. Er zijn vaak nog wat tegenstellingen. Maar uiteindelijk gaat het om, kennen ze de naam? Kennen wij de naam? Kennen we de naam van Jezus? Is die naam je alles waard? Dat lied zingt dan, die naam draagt mijn heiland. Die om ons te troosten de hemel verliet. Jezus, die kwam om Jood en Heiden tot bekering te brengen. Om Jood en Heiden zalig te maken in die ene naam. De naam van de Messias. In hem is er shalom. In hem is er vrede. Echte vrede. De vrede die alle verstand te boven gaat. En eenmaal wordt die shalom, wordt werkelijkheid. Gelukkig wel. Door al die oorlogen, door al dat geweld, door al die aanslagen, door al die oordelen die over de wereld heen zullen gaan, uiteindelijk zal toch die shalom werkelijkheid worden. Dat is het doel. Het ultieme doel van de geschiedenis. Van Israël, van deze wereld, maar uiteindelijk ook het doel van uw en jouw leven. Heerlijk. Om die naam te kennen. Die naam van Jezus. De naam van de Messias. om eenmaal ook in dat grote koor te staan. Met al die anderen, met al die volkeren, met Jood en Heiden, samen die naam mogen prijzen. Zijn naam moet immers eeuwig eer ontvangen. Amen. Zingen we ervan, Psalm 72. Psalm 72, dat is ook zo'n bekend lied wat zingt over de, ja, ook de koning zal komen. Dat wordt eigenlijk over Salomo gezongen. Zo'n vredevorst, uiteindelijk zal diegene die echte vrede aanbrengt, zal komen. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. En ook vers 10, dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 4, 10 en 11. Zullen we met elkaar danken en bidden. Ja, Heer, zo komen we aan het einde van deze dienst ook weer tot u. We mogen weten dat u Heere bent. Jahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. U bent de getrouwe. U heeft zich verbonden met uw volk en u laat haar nooit meer los. Wat er ook met dat volk gebeurt, hoe dat volk ook handelt, u bent een God van genade en van recht. En u zult uw volk ook beschermen, dwars tegen alle vijandschap en aanvallen in. Dat mogen we weten. Zo mogen we uw volk veilig weten in uw handen. En dan gaat het niet om een legermacht of om datgene wat er allemaal tentoongespreid wordt in militaire technieken allemaal. Maar we mogen weten dat u uw volk op uw hart draagt. Het is uw oogappel. En in het verleden, in de geschiedenis, is er met uw volk heel wat gebeurd. Waarin naar voren kwam dat het zelfs leek alsof er een einde kwam aan dat volk. In Egypte. En ook in de Tweede Wereldoorlog. Zoveel miljoenen van uw volk die omgebracht werden. En dat die eliminatie van dat volk haast nabij was. En toch, u was daar weer. U liet zien dat u uw volk niet losliet. En zo wilt u nog steeds uw volk beschermen. Uw handen om dat volk heen houden. Niet vanwege dat volk, niet vanwege het volk dat zo heilig is en zo gehoorzaam is. Maar wel vanwege uw verbond. Dat verbond wat u gesloten hebt. En wat eeuwig is. En die trouw die eeuwig is. En nu mogen wij gelukkig weten dat u een God bent die alleen zo met uw eigen volk wil omgaan. Maar ook met al die volken die mogen delen in de zegen van de Messias. Want Heer, als u met ons zou doen naar wat wij verdiend hebben, dan zouden we ook niet meer kunnen bestaan. Maar u wilt ook uw handen onder ons houden. U wil ook ons beschermen. U wil ook ons leiden. En zo wilt u uw liefde ook aan ons bekendmaken. En niet dat wij zo heilig zijn. En zo oppassend en zo zondeloos. Zeker niet. Maar zoals u handelt met uw eigen volk, zo wilt u ook handelen met de volkeren van deze aarde. Opdat zij uw naam zullen leren kennen. Opdat wij uw naam zullen leren spellen. De naam van hem in wie al uw ontferming naar voren is gekomen. De Messias. En geef dat zo in Israël, maar ook in die volkeren die zich verzetten tegen Israël, het toch mag gaan om die naam. Dat die naam gekend mag worden. Dat de bekering mag zijn. Inkeer, bezinning. Om die naam lief te krijgen. Wilt u daartoe al het werk, ook onder Israël zegenen, maar ook bij de volkeren rondom Israël. Daar wordt ook getuigd van die ene naam, opdat mensen mogen komen tot de kennis van u, Heer Jezus Christus. En laat zo die naam gestalte krijgen in deze wereld. Ook door het werk van zending en evangelisatie heen. Wij danken u voor uw woord wat u ons gaf. Wilt u met ons mee laten gaan? En geef dat er goede gesprekken mogen zijn, ook over datgene wat vanmorgen aan de orde kwam. Dat we ons laten leiden door datgene wat u in uw woord ons zegt. Hoe moeilijk dat soms ook is. Hoe tegendraads ook. Hoeveel kritiek dat ook kan opleveren, ook in deze wereld. Maar dat we mogen opkomen voor uw volk. Maar bovenal mogen opkomen voor uw naam. Heer, wij danken u voor alles wat u gaf. Wilt u met ons zijn in alle dingen die zo in ons leven kunnen spelen. Als er zorgen zijn. Zorg om de gezondheid. Als er dankbaarheid mag zijn over datgene wat u toch weer gaf aan uitredding, aan herstel. We bidden voor Liandra, We danken u dat ze weer thuis mocht komen. Wilt u ook verder herstel geven. En dat ze ook de warmte en de genegenheid van dat gezinshuis daar ook mag ervaren. Wilt u zijn met Jani Hardebol. Ook als er deze week een gesprek zal komen waar wat meer duidelijkheid gegeven kan worden. We danken u voor de uitslag van zo'n onderzoek. Dat geeft ook best wel duidelijkheid. Maar wilt u ook verder herstel geven en middelen ook zegenen. We danken u dat u Jeanette Burggraaf hebt bewaard en gespaard. Als er zomaar opeens dat ongeluk gebeurde, zo heel onverwacht. En dan toch weer in de kerk te mogen zitten. Dankbaar dat u haar bewaarde. Voor de man en voor haar kinderen en alle die haar lief zijn. Dat is een zegen, een voorrecht. En zo mogen we ook danken met Martin en Willy van Horsten, wanneer ze in deze week mogen gedenken 45 jaar met elkaar getrouwd te zijn. Ook daarin mogen ze de hand van u zien, dat u van dag tot dag, van jaar tot jaar ook met hen meegaat en hun God wil zijn. En zo mogen we bidden voor Niek en Roos, wanneer ze deze week in het huwelijk hopen te treden. Geef ze komende donderdag een mooie, een heerlijke dag. Waarin zij aan elkaar verbonden mogen raken. Dat zijn ze al, maar dan echt in het huwelijk met elkaar verbonden mogen zijn. En geef hen een goede dag en een goede tijd met elkaar. Dat ze onder de zegenende handen van u mogen leven. En zo mogen leven van uw genade alleen. Heer, wij bidden ook voor al het werk wat er in de gemeente weer mag plaatsvinden. We denken ook aan de contactmiddag die er mag zijn. We denken ook aan de thema avond die er mag zijn komende dinsdag. Als daar gesproken wordt over dat thema van de voor elkaar vakantieweken, waar ook voor gecollecteerd mag worden via de bussen van de catechisatie. Geef een goede ontmoeting. Zegen ook dat werk. En wees met al het andere werk binnen de gemeente, in het kringwerk, in het jeugdwerk, in het verenigingsverband. Laat alles mogen zijn tot verheerlijking van die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid. We bidden voor Kees en Esther van de Knijf en hun kinderen wanneer ze uit Libanon moesten evacueren en nu in Nederland gekomen zijn. Heel wat om Libanon achter te laten. De verbondenheid die ze ervaren daar met mensen en dan toch weg te moeten gaan. Wilt u ze hier een goede tijd geven? Maar geef dat er ook weer een oplossing mag zijn om weer terug te kunnen gaan. Maar zegen hen ook in de tijd die ze hier mogen doorbrengen. We danken u dat er ook een plek is om hier te wonen. We bidden ook voor de reis die gemaakt zal worden deze week naar Roemenië. Als BSL daar ook weer naartoe hoopt te gaan en ook Paul van de Hek mee mag gaan. Geef een goede ontmoeting ook daar. In de verbondenheid, ook in die ene naam. En wilt u zo ook weer een behouden thuiskomst geven. We bidden voor het werk van Paulus Jan en ook Eindje. Bijzonder ook Paulus Jan, wanneer hij binnenkort weer naar Micronesië toe gaat. Geef daar ook goede ontmoetingen met vertaalteams die daar bezig zijn. En dat het alles mag dienen tot die uitbreiding van uw koninkrijk, dat mensen zelf de Bijbel mogen lezen in hun eigen taal. Ik bid ook voor Klazien en Theo in Indonesië. Met name voor Klazien en Jefta, als ze allebei al langdurig ziek zijn, wilt u herstel geven. Zegen hen ook in het werk wat ze daar mogen verrichten. Heer, zo bidden wij voor elkaar. Zo bidden we voor deze wereld. Een wereld die bloedt uit zoveel wonden. Zoveel leed wat er in deze wereld is. Niet alleen maar oorlogsleed, maar ook heel veel ander leed. In het groot, maar ook in het klein. Laat uw ontferming blijken. En geef dat in deze wereld ook het verlangen mag zijn naar dat ene. Naar dat ene wat er komt. Die shalom die eenmaal werkelijkheid mag worden. Zodat al datgene waar we nu onder lijden, in het klein, maar ook in het groot, voorbij zal zijn. Alle tranen van de ogen afgewist zullen zijn. En de vrede er zal zijn. Twist en wrok zullen verdwijnen. En alles door de vrede zal bloeien. Omdat u regeert van zee tot zee. Omdat u de God van de ganse aarde bent. Omdat u het waard bent om aanbeden, geloofd en geprezen te worden. Doe ons verlangen naar die heerlijkheid. Wilt u ons zo horen en verhoren in de naam van Hem, uw Zoon, de Messias, de Koning van Israël, de Heere van de ganse aarde. Hoor ons om zijnentwil, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven voor het Centrum voor Israël Studies. Natuurlijk een belangrijke collecte ook nu voor deze Israëlzondag. En de tweede collecte is voor het kerkbeheer. Ook daar mogen u gave aan geven. En we gaan dan met elkaar zingen. Psalm 69, vers 14. Het laatste vers van Psalm 69. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En dan mag er inderdaad ook er los zijn op God door heel de aarde. Psalm 69, vers 14. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.